Oorspronkelijk was hij van huis uit dus stoelenmaker, mandenmaker, rietmeubelmaker. Dus, en hij heeft daar een vrij grote rietmeubelmakerij gehad voor de oorlog en in de oorlog, tijdens de oorlog. En in de oorlog was het vrij moeilijk om aan rotan te komen. Dus na de oorlog kwam daar een beetje de klad in, omdat ook allerlei andere producten op de markt kwamen. Biezenmatten werden al minder gemaakt. En dus toen zijn we uitgeweken naar de Helder. En hier in de Helder is hij eigenlijk in de handel begonnen. Dat is eigenlijk een beetje spontaan ontstaan. En toen had je de firma Sloothaak, die zat op de Binnenhaven. En daar deed mijn vader eigenlijk in eerste instantie zaken mee. En later is hij dat gaan uitbreiden. En toen heb hij zelf, want daar was nog puur ondernemend. En toen heeft hij stappen ondernomen. En toen is hij in de groothandel gegaan.
Maar waarom is hij juist uit de Helder gegaan en niet bijvoorbeeld naar Horen of Alkmaar?
Dat was zuiver toeval. Wij kwamen hier in de Helder. Hij was van huis uit een woonwagenbewoner. En hij is vanuit Edam vertrokken weer. Hij heeft weer een woonwagen gekocht en hij zou uiteindelijk weer gaan trekken. Het land door. Maar het gezin was puur groot en de woonwagen was maar klein. Dus we stonden hier in de Helder en dat werd al gauw een vaste plek. En al gauw kwam er weer de gedachte om weer een huisje in te trekken. Omdat het is toch moeilijk met zoveel kinderen in een woonwagen. Dat is zo bekrompen. En wij waren dat ook niet gewend. Nee, als je daarin opgegroeid bent, dan is het anders. Maar wij waren dat niet gewend. Dus ongeveer een jaar hebben we erin gezeten. En toen heeft mijn vader de woonwagen geruild voor een huisje met Mieldijk, de orgeldraaier.
In de Veststraat, hè?
Ja.
Maarten Mieldijk.
Ja.
Had hij in Edam ook al een woonwagen?
In Edam niet. Daar hadden we gewoon een huis. En twee grote pakhuizen. Personeel, behoorlijk wat knecht.
Maar had in Edam toch ook zo'n soort bedrijf kunnen stichten?
Ja, maar dat is er eigenlijk niet van gekomen. Het was eigenlijk het avontuur wat hem trok, denk ik. Ja, en hij kwam hier in de Helder eigenlijk met die handel in aanraking. En hij zag dat daar brood in zat. En hij is gewoon omgeschakeld.
Hij is toen in het pakhuis, wat heb je gekocht, de Ruigeweg, Hoekpas in het Gracht, hè?
In eerste instantie hebben we dat gehuurd. Ja, en later hebben we dat dus...
Van wie was het oorspronkelijk?
Van Bregman.
Het waren eerst woonhuisjes, hè?
Nee, het waren autoboxen.
Autoboxen?
Autoboxen, ja. En vrij grote autoboxen, heel groot. Er konden twee auto's in.
Ja.
Er kon ook een grote vrachtauto in.
Ja. Dat heeft je dus gehuurd en naar de hand gekocht van Bregman?
Ja.
Ja. Voor welke zaken komt men eigenlijk bij Leufgen terecht?
Nou ja, handelsgebied met alles. Wij we zijn dus helemaal om wat moderner gegaan met papier persen, met sorteren. De folder kochten we in van kleinere kooplui, die werd gesorteerd op soorten. Het wol werd apart gehouden, laken, kamgaren, etc. Noem maar op. Je hebt daar een heel scala in. En de metalen die werden gesorteerd. En die werden dan aan de smelterijen geleverd. Utrecht, de koper ging naar Utrecht en lood ging naar Amsterdam. En dan had je bepaalde smelterijen die hadden dan een optie daarop. En die kochten dat dus. En zo werkte dat in de groothandel.
Hij kocht alle soorten lompen en metalen?
Alle lompen en metalen, ja. En ook wel antiek. Dat was weer in het begin weer een bijproduct. En later heeft hij dus nog een antiek winkel geopend. Toen had hij
dus hij handelde ook in tweedehands goederen, zeg maar.
Ook, ja.
Meubels en zo. En...
Ja, dat gebeurde wel, ja.
Als er iemand kwam te overlijden en er waren wat meubels te koop, dan ging hij daarmee. Dan kocht hij dat op.
Ja, soms gebeurde het wel dat het als alleenstaande was dat hij van de gemeente opdracht kreeg om zijn hele huisje leeg te halen. Dan moest je alles weghalen. En waar dan handel in zat, dat werd gebruikt, dat werd verkocht.
Ja. Die antiekwinkel heeft hij pas later gehad, hè?
Die heeft hij later gehad. Toen was hij, min of meer is hij toen gestopt met die papierhandel. En toen had hij dus een winkeltje van oorspronkelijk van de garage, van Otte Vanger. En daar had hij een antiek winkel van gemaakt.
Was het ook allemaal antiek of was het meer tweedehands
goederen? Nee, er was ook een heleboel echte antiek. Er kwam ook heel veel... uit het hele land kwamen kenners om iets op te snorren.
Dus er zaten ook een mooie schilderijen bij, patafoons.
Ja, ik kan me nog herinneren dat hij nog een keer een schilderij had van Veren. Een haventje van gezicht op de haven van Veren. En dat was toen al dicht, het was geen haven meer. En toen kwam die kant vandaan kwam iemand om dat heel duur te kopen. Want dat was toch wel nostalgisch.
Ja, zeker.
Ja.
Dat had misschien wel het museum nu in Veren.
Ja, misschien wel. Ja, wie weet wat het nu op zou brengen. Ik wou het had.
Verschilde de trieven nog wel eens? Kreeg je bijvoorbeeld bij Holland of Vos wat meer voor het rood kopen dan bijvoorbeeld bij Leuven?
Ja, dat varieerde nog wel eens. Het gebeurde ook wel eens dat je een beetje een concurrentiestrijd had met Hollander en Vos. Maar dat varieerde. Het gebeurde ook wel eens bijvoorbeeld dat je een partij verkocht had en dat je het nog niet binnen had. Dus dan ging je dus een paar centen. Gaf je meer, dat je wat meer binnenkreeg om aan zo'n partij te komen. Dat gebeurde ook wel. Ja.
Maar waren er geen onderlinge prijsafspraken?
Nee, nee. Wel had je bijvoorbeeld verkopingen waar je moest inschrijven. En dat gebeurde bij de domeinen veel. En dan probeer je natuurlijk zo laag mogelijk in te schrijven en elkaar de loef af te steken. Maar dat is nu en dat was toen ook zo. Dus,
jullie gingen wel met elkaar om even goed?
Jawel. Jawel, de onderlinge verstandhouding was heel goed.
Ja, vooral met toch een stuk of 6-7 en helder, hè?
Ja, je had natuurlijk een hoop kleinere kooplui, wel meer hoor. Ik denk dat er wel 10 waren toen. Ja. En, maar de onderlinge verstandhouding tussen Vos en ons was heel goed.
Ja.
We werkten soms wel eens samen om bepaalde projecten die groot waren om samen te doen. Ja.
Why this glow? Why the thrill when you say hello? It's a strange and tender magic you do, Mr. Wonderful. That's you. Why this trembling when you speak? Why this joy when you touch my cheek? I must tell you what my heart knows is true. Why this longing to know your charms, to spend forever here in your arms? Oh, there's much more I could say, but the words keep slipping away, and I'm left with only one point of view, Mr. Wonderful.
alles was gescheiden. Je had een paar pakhuizen dan voor het papier en je had er één pakhuis voor de vodden. Je had een pakhuis voor de metalen en je had een paar pakhuizen voor het oude ijzer. En dan hadden we dus achter hadden we een heel groot stuk land. Dat lag helemaal vol met oud ijzer. Dat kon toen allemaal. En toen werd daar. Ja.
Die goederen werden bij de mensen opgehaald per vrachtauto?
Ja, dat was mijn pakje Jan. Ja. Ik was chauffeur, mijn vader die had geen rijbewijs. En dat heeft hij ook nooit gehaald.
Wat voor vrachtwagentje was het precies?
En als ik het me goed herinner, zijn we begonnen met een borgwartje. Dat was een wagentje van een pakweg een 1,5 ton konden laaien. En niet zo lang daarna hadden we een 5-tonner, een Ford.
Dus een bakfiets hebben jullie nooit gehad?
Ja, daar zijn we mee begonnen. Dat is juist het leuke, want ja, we zijn begonnen en we gingen naar Texel met de bakfiets. Ja, en dan gingen we Texel gewoon de mensen langs en kijken voor lompen metalen. Dat was het allereerste begin. Heel klein zijn we begonnen.
Ja, maar in Den Helder zelf heb je nooit geen bakfietsen? Toch nog heel in het begin?
Jawel, ik heb ook wel heel in het begin veel handel gehaald gewoon met de bakfiets. Ja. Maar ja, een auto was toen een heel bezit.
Ja. Omdat jullie in 51 hier al begonnen zijn, en toen had je toch wel aardig wat vrachtwagens op de weg.
Ja, maar ja, wij hadden toen, waren eigenlijk te klein. In het begin is dat gewoon zo. Dan had je ook niet de financiële middelen om een auto aan te schaffen. Dus alles ging met de bakfiets en de transportfiets. Ja.
Jullie waren echt op de visbuurt aangewezen?
Nou, nee, dat niet. Dat lijkt misschien zo, omdat we daar geïnstalleerd waren. Maar we waren eigenlijk kwamen door heel de stad. Want je kreeg een telefoontje en je moest naar de Singel vodden halen. Dat maakte niet uit, Huis Duinen. En dat ging allemaal op de bakfiets.
Ja, toch wel. Papieren hadden jullie feitelijk niet nodig. Iedereen kon in die tijd zo'n beroep uitoefenen, hè?
Ja, als je maar in bezit was van een register en ingeschreven stond bij de Kamer van Koophandel.
Maar gewoon een middenstandsdiploma of zo, dat was er niet bij.
Nee. Dat had mijn vader ook niet.
Uw vader was in januari 56 wel de eerste die zijn bedrijf ging moderniseren, wat lomp en de metaal betrof.
Ja, maar ja, dat was natuurlijk ook de uitdaging die erin zat. Er werd leuk in verdiend. En je kon veel meer. Als je wat, hoe groter je was, hoe meer je kon. En als je groot wordt, dan heb je gewoon moderne apparatuur nodig, anders kan je het niet verwerken. Dus die elektrische papierpers. Je begon met een handpers. Die moest je met de hand draaien. En toen kwam er dus een elektrische pers, dan kon je op de knop drukken en dat je had hem alleen maar vol te gooien. Zeker. En er kon ook veel meer verwerkt worden. En daar. Maar doordat die balen papier veel zwaarder werden, moest je dus ook weer een stapelaar hebben om ze op te stapelen in het bedrijf. En voor transport, om ze op te laden op de wagens. En dat hadden we dus ook. En later hebben we ook nog een grote blikpers gehad. Om schroot te persen.
Ja, het was een hele investering even goed nog, hè?
Dat was een behoorlijke investering voor toen. Maar ja, dat was gewoon nodig. Dat zeg ik, als je wat wilde en je wilde uitbreiden, je wilde echt in de groothandel zoals wij deden, moest je wel een beetje moderniseren.
De collega's hebben het spoedig overgenomen, mag ik aannemen. Ik denk dat Holland en Vos ook wel spoedig daarna met die persen zijn begonnen.
Ja, Vos zeker. Die was al heel kort na ons, was hij meteen ook. Maar die was toch al groot, hoor. Vos was al een behoorlijke onderneming. Ja.
Jullie hebben de spullen ook laten transporteren naar alle fabrieken, hè? Er kwamen regelmatig vrachtwagens.
Ja.
Het ijzer ging naar de Hoogovens, onder andere?
Ja, Hoogovens, rechtstreeks, later. In het begin niet. In het begin ging het Hollandia, Amsterdam. Dat is gewoon een heel groot bedrijf. En later ging het rechtstreeks naar de Hoogovens. Ja.
Thank you.
werd eigenlijk, had je helemaal geen controle op accuzuur of olie. Of, we hadden een autosloperij op de Ruigeweg. Nou ja, als zo'n auto gesloopt werd, dan werd nergens naar gekeken.
Kregen die mensen er nog wat voor als ze zo'n auto aanboden die gesloopt moest worden? Ja, we waren zo blij dat die voor de deur weggehaald werd.
Ja, dat varieerde. Dat hing helemaal van de auto af. Dat was meestal de taxatie van de motor. Hoe zwaar is dat ding? Wat brengt dat op een oud ijzer? Ja, dus, maar ja, veel werd dat nooit. Dat
lijkt me toch ontzettend leuk geweest te zijn. Want je komt natuurlijk iedere dag met allerlei mensen in contact. En je komt ook heel wat dingen tegen die je zelf ook nog kan gebruiken.
Ja, dat gebeurde nog wel eens. Ja. Dat je wat tegenkwam dat je zegt, hey, kijk nou... Ben ik voor een paar dubbeltjes, ben ik het heertje.
Zijn er nog wel artikelen in de huiskamer bewaard gebleven die daar nog uit dateren uit die periode?
Ja, enkele dingen wel. En,
zeker een handklok of zo, of wat dan ook?
Nou ja, zeker bij mijn moeder. Mijn moeder had een heleboel, toch wel hele oude dingen, maar ook wel antieke dingen in huis. Als mijn vader een goede bui had, dan mochten ze het wel hebben. Maar anders, meestal was het toch voor de handel. Er moest geld verdiend worden.
Ja. En leuke vondsten hebben jullie ook al eens gedaan, hè?
Ja, we hebben het eens één keer gehad. Toen hadden we een fonds gedaan. Dat was met baggerwerk. Ja, had ook een partij ijzer gekocht van een baggermolen. En daar bleek een staaf metaal in te zitten. En dat, in eerste instantie dachten we dat het lood was. Maar dat bleek later toch edelmetaal te zijn. En dat is later in beslag genomen, want we lieten een analyse trekken door het kernreactor op Petten. En toen kwam de marseillaise het in beslag nemen, want het was radioactief. En wat daar verder mee gebeurd is, dat weet ik niet.
Wanneer heeft dat zich afgespeeld?
Nou, dat zal, ik denk, rond 1960 geweest zijn, in die buurt.
Het heeft toen, dacht ik, ook nog in de Helderse krant gestaan.
Het heeft nog in de krant gestaan, ja. Want mijn vader had toen een heel scala van flesjes. Dat was ook nieuw. En daar kon je metalen mee testen. En dan deed je een druppeltje erop. Dan kreeg je dus een soort chemische reactie op het metaal. En dan kon je zien of het koper was, of een legering was, of er andere metalen in zaten. En dat was een beetje een hobby van hem. En zodoende kwam hij daar ook achter dat dat edelmetaal moest zijn. Want dat reageerde er nergens op.
Nee. Uw vader zat vaak op het kantoor ook waarschijnlijk, hè? Want moest toch de boekhouding bijhouden?
Nou, hij zat altijd een beetje op kantoor eigenlijk. Want werken, hij was eigenlijk de koopman. Hè? Mijn vader die kocht in en hij verkocht. Hij ging naar de beurs. In Amsterdam had je de beurs in de Rode Leeuw. En dan had je elke maandag, moest hij daar naartoe.
Wat voor beurs? Van een lompenhandelaar?
Lompen- en metaalhandel, ja. Speciaal voor de groothandel.
Oh, die hadden ook nog een eigen vakblad ook zelfs, hè?
Ja. En al die dingen, daar rolde je eigenlijk vanzelf in. Als je groter wordt, dan rol je daar zomaar in. En dan ga je over de beurs verkopen, want dat brengt gewoon het meest op. Ja. Dat hoort bij het vak.
Je kon er 6 dagen per week terecht, hè?
Ja, we waren de hele week open. Ja. Tot zondagavond werkte ik bij wijze van spreken.
Zondagavond ook, toch?
Nou, dan deed je de boekhouding. Zondags dan moest je de boeken bijhouden. Ja. Door de week was het werken. Tot zaterdagavond laat.
Ja. Wanneer ben je er zelf nou bijgekomen, definitief?
Ik, eens kijken hoor, ik heb van mijn jeugd af tot, ik denk mijn 27e jaar zo'n beetje, heb ik bij mijn vader gewerkt.
Het is dus op een gegeven moment een vennootschap onder firma geworden?
Nee.
Dat niet.
Dat was oorspronkelijk wel de bedoeling. En daar hebben we ook oneenigheid over gehad, daarom ben ik ook op een gegeven moment opgestapt.
En personeel was er ook uiteraard?
Ja, er waren enkele jongens die werkten dan bij de marine brandweer. En die hadden dan van die wisselende diensten, die waren altijd een paar dagen vrij. Mm. En dan had je Siem de Wit, die heeft jaren bij ons zo meegewerkt.
Ja.
En er waren nogal andere, Kees Vorder, ook van de marine brandweer. Vaak waren dat goede chauffeurs en vaak zat je daarom verlegen. Ja. En ook jongens die hun handjes uit de mouw konden steken. En Joop Hikman, die heeft ook nog wel regelmatig bij ons gewerkt.
Ja, je had ook een soort tussenhandel in die tijd. De Roppies bijvoorbeeld, die kocht ook nog wel eens hier en daar wat op. Of haalde wat bij de vuilnisbak vandaan en die leverde dat bij jullie in, hè?
Ja. Jaapie Meijer,
Klaas. Dat kwam ook wel bij jullie, Jaapie Meijer?
Jazeker. En Klaasje Kouwenberg en ja. De Roppies en Jaap Bak. En allemaal, dat waren allemaal van die kleine handelaartjes met de bakfiets en een handkar. Hm. En die kwamen bij ons afleveren.
Er werd nog niet zoveel gesjoemeld in die tijd?
Nee. Nee, dat had je helemaal niet.
Een diefstal of zo, daar let u ook
wel
op?
Nou, daar werd wel op gelet. We kregen regelmatig controle dus van Wortel en Beers. En die waren van de recherche en die kwamen dan het register controleren. En heel vaak was er dan wat vermist. Ik kan me nog een geval herinneren. Er was iemand die kwam met zo'n geleider van een betonmolen. Ja, er was wel een betonmolen die op een werk stond. En ze konden dus niet werken. Ze konden die slee niet meer omhoog trekken. Nee. Ja, en dat ding dat lag dus bij ons in het pakhuis. Voor oud ijzer was dat verkocht. Ja. Ja? Ik zal geen naam noemen wie dat...
Maar je kon in ieder geval... Je moest er wel op letten dat het geen gestolen waren was.
Daar moesten wij wel naar kijken, ja. Dat
zal toch niet altijd eenvoudig geweest zijn om erop te letten?
Nee, dat kon ook niet altijd. Ja. Je tuinde er wel eens in. Ja. Nee, maar ja, dan was je toch vaak wel te goede trouw. Want als wij wisten dat het van diefstal afkomstig was... dan kochten we het beslist niet.
Schakelde u dan wel de politie in?
Nee, niet altijd. Ja. Kijk, dan word je een verraaier, maar wij zeiden gewoon, ga maar naar een ander. We kochten het gewoon niet.
Nature's way of giving a reason to be living, the golden crown that makes a man a king. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendid my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love, a many's splendor
thing. Wat zijn nou de oorzaken dat het bedrijf uiteindelijk toch uit het handelsregister werd geschreven?
Nou ja, mijn vader is gestopt. Ik kreeg al een eenigheid met mijn vader en ik ben dus gaan naar een andere baas gegaan.
Maar was het nou echt ook een periode dat je kon zeggen, nou er komt veel minder binnen, het is niet meer haalbaar om het voor te zetten? Je had natuurlijk die bruggen veranderden ook in die omgeving, het verkeer veranderde.
Ja, nou dat was niet echt de oorzaak, want... Wij hadden toch wel een aardig bedrijf, er werd een aardige boterham in verdiend. En ik had daar best wel, dat was ook eigenlijk de bedoeling dat ik daar verder in had gegaan. Maar nee, mijn vader die heeft gewoon de persen en noem maar op, de grote dingen heeft hij verkocht en de handel heeft hij verkocht. En toen is hij dus een beetje in de antiek gegaan, een beetje antiekwinkeltje, dat was toen al.
die autoboxen, zeg maar, die waren zijn eigendom dus geworden.
Ja, een gedeelte ervan. Hè? Niet allemaal, een gedeelte. En die heeft hij toen verkocht.
Maar er stond in een van die boxen stond Joey vrachtwagen waarschijnlijk ook, hè?
Nee, die stond weer in een andere gelegenheid. Dat was weer een pakhuis, dat huurden we van Gessen. Die stond weer op het Marinierspleintje.
Oh ja, ja. Die boxen zijn wel verkocht toen?
Die zijn verkocht, ja.
Ja, inmiddels zijn ze ook weg, hè?
Daarna zijn ze dus gesloopt en er zijn er nieuwe huizen gebouwd, hè?
Ja. Bij de nieuwbouw hebben ze toen nog eventjes gedacht om op een gegeven moment die grond te inspecteren. Want dat zat natuurlijk een hoop rotzooi in die grond. Hè?
Ik weet het niet. Ik heb daar nooit niets over gehoord.
Nee.
Maar ja, je had natuurlijk daar, had je het storthuis vroeger van de gemeente. Daar had je die boten, die schepen liggen van ja. En aan de overkant had je die jongens die op de vuilniswagen reden. Die reden bij ons langs en als ze wat bebruikt was voor ons hadden, gooiden ze dat op de stoep. En ze reden door en hadden hun ook weer een zakcentje, want dat werkte natuurlijk dubbel op daar. Want we zaten van dat betreft op een mooi punt.
Ja. De antiekwinkel is nog even aangehouden.
Ja.
Tot wanneer ongeveer?
Nou, mijn vader kreeg toen een hersenbloeding en toen is dus dat allemaal heel versneld afgebouwd. Toen heeft hij dus alles verkocht. En daarna is hij in de lichtboei terechtgekomen. En nou ja, de laatste jaren van zijn leven was hij invalide dus.
Hoe belangrijk waren die lessen voor veilig verkeer toe voor het basisonderwijs?
Nou, dus die waren dus heel belangrijk, want dus er werd dus ontzettend veel werd er dus aan gedaan. Dus bijvoorbeeld, wij gingen dus ook met de groep, gingen we dus met de gemeentepolitie. Dus één keer per jaar gingen we alle scholen af om fietsen te controleren. Als dus de kinderen kwamen dus bij de ingang van het park, dan werden dus, kregen ze allemaal een nummer. In eerste instantie hadden we dus nummers op de fietsen, maar daar hebben we dus later hebben we daar dus zelf borst- en rugnummers voor gemaakt. En we hebben, toen hebben we dus op een gegeven moment, dus we kregen dus die kromme sturen en zo allemaal aan. Toen kon dat niet meer. En toen hebben we dus daarom hebben we die borst- en rugnummers gemaakt. We hadden dus altijd 11 posten. Dus bij de uitgang van het park zat er eentje bij de watertoren. Zat er eentje later bij het dus postkantoor. En dan gingen ze dus de, hoe heet die straatschap bij station, voor het station. Naar de Brakkeveldweg toe.
De Boerhavenstraat.
De Boerhavenstraat op. En dan ging je de Sportlaan door. En dan op de kruising van de Sportlaan zat dus ook een post. En dan kwamen ze dus terug, gingen ze het park in. En dan maakten ze dus een rondje rond het park. En in het park hadden we dus 6 posten. Ja. En die 6 posten die dus ook. En dan werd er dus op een lijst werd dus of een 0 gezet als ze niet gepasseerd waren. Maakten ze een fout, kregen ze een min. En deze is het goed, werd er gewoon een kruispunt, dus een pluspunt achtergezet. En dan later, dus werd het op het hoofdbureau, werden dus alle lijsten, die werden dus allemaal, werden die dus nagekeken. En dan dus elk kind, dus wist je dus hoeveel fouten of dat ze gemaakt hadden. En dan konden ze in totaal, konden ze dus 3 fouten maken. Dus op het hele parcours, dus fietsende door de stad. En als ze dus meer dan 3 fouten hadden, dan ging je er dus af. Want je had dus ook, voordat je dus het examen deed, hadden ze dus ook een theoretisch examen gemaakt. Ja. Dus op school al.
Deden alle scholen hierbij mee?
Toen wel. Toen deden alle scholen mee. Maar later, toen binnen dus wat scholen binnen wat afgevallen.
Waarom was het Tiemerpark zo belangrijk voor het onderwijs?
Nou, dus het Tiemerpark, dat was dus in zo dusdanig belangrijk. Dat ging dus eigenlijk zuiver alleen om de borden. En je had toch dus, want we hadden toen in die tijd, hadden we dus 1400 kinderen die we dus door de stad stuurden. Je had dus toch een grote mate van verantwoordelijkheid tegenover die kinderen. Want als je die kinderen dus de stad instuurt, die kinderen natuurlijk allerlei dingen door de stad. Maar het verkeer was toch wel zo intensief dat je dus die kinderen toch wacht, nou, ze waren toch wel wat zenuwachtig. En dan ging je dus, nam je ze dus door de stad. En als ze dan in het ding kwam, dan ging het er absoluut over. Dus dat ze de borden kenden. Dus ze konden maar één kant oprijden. Omdat de borden dus zo geplaatst waren. Dat ze dus, ze gingen aan de ene kant gingen ze het park in. Dus waar dus nu dus die ingang is bij die scholen. Nee. En dan moesten ze dus park rijden, reden ze verkeerd, dan kwamen ze niet terug bij de finish.
Ze reden allemaal op een fiets waarschijnlijk, hè?
Ja, iedereen reed op de fiets en alle fietsen werden dus gecontroleerd op wit achterspatbord, remmen. En of dat ze een later was dat, moesten ze dus een reflector hebben. Niet het licht, maar wel een reflector.
Het werd alleen overdag gedaan, hè?
Alleen overdag gedaan, dus het betrof altijd 2 dagen.
Had het niet beter s'nachts ook kunnen, s'avonds ook kunnen gebeuren? Dan kon je ook nog op het licht controleren natuurlijk.
Ja, maar kijk, dus dit ging allemaal dus tijdens school. Je moet dus niet vergeten, dus al die kinderen, als ze dus vanaf de school gingen met de klas, dan had de gemeente, die had een verzekering afgesloten voor die kinderen. Ja. Want die kinderen moesten allemaal verzekerd wezen vanaf het moment dat ze de school verlieten totdat ze terug waren op de school. Ja. Dus al die namen moesten dus allemaal gecontroleerd worden. Er werd dus een bepaalde verzekering werd er afgesloten voor die kinderen. Dus dat als ze wat overkwamen, dat ze verzekerd waren. Dat waren we dus, dat was dus de gemeente, was dat dus verplicht. En wij moesten dus zorgen dus dat die kinderen dus toch wel zo goed mogelijk dus begeleid werden. Ja. Want je stuurde dus wel het verkeer in. En dat zei ik dus, ze moesten dus een goede fiets hebben. Ja. Ze moesten dus de borden kennen. En dus hoe of dat ze dragen, gedroegen op straat.
Wat voor attributen we hebben er verder aangebracht? Ook verkeerslichten waarschijnlijk?
Allemaal borden. Dus in de stad waren dus allemaal dus borden aangegeven. Dus ja. Van dus de richtingsborden van hoe dat ze dus rijden moeten. En voor de rest moesten ze dus gewoon rijden. Dus zoals dat het verkeer het aangaf. Dus bijvoorbeeld bij de watertoren had je verkeerslichten toen. Nog niet eerst in eerste instantie, later wel. Dus moesten ze dus overal, want dan moesten ze dus kijken. En dan had je dus ook, nou ja, dus daar hadden ze gewoon verkeersregels. Die nee, moest je dus ja. kennen en aan de hand houden.
Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entr'ouvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin. Le chat, la prenant pour sa mère, se mit à téter tout de go. Ému Margot le laissa faire, brave Margot. Un croquant passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde et le lendemain. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient la 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 la, étaient la 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 la. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient la 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 la, étaient la 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 la. Le maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougnat, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur, d'ordinaire si preste pour voir ça, ne distribuait plus les lettres que personne au reste n'aurait lues. Pour voir ça, Dieu le leur pardonne, les enfants de cœur au milieu du saint sacrifice abandonnent le saint lieu. Les gendarmes, qui sont par nature si ballots, se laissaient toucher par les charmes du joli tableau. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient la 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 la, étaient la 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 la. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient la 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 la, étaient la 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 la. Mais les autres femmes de la commune, privées de leur époux, de leur galant, accumulèrent la rancune patiemment. Puis un jour, ivres de colère, elles s'armèrent de bâtons et farouches, elles immolèrent le chaton. La bergère, après bien des larmes, pour se consoler, prit un mari et ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passa sur les mémoires, on oublia l'événement, seuls des vieux racontent encore à leurs petits-enfants. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la... Enfin, pour donner la gougoute au petit chat qu'elle avait trouvé dans le champ. Mais mes enfants, tous les gars du village étaient là. On les voyait se précipiter de partout dans un bruit de sabots infernal et regarder Margot donner la tétée pendant des heures. Et Margot, cette fille, elle était très simple, elle était sage, elle était belle. Elle a jamais pensé que c'était peut-être à cause des... Enfin, elle croyait que c'était le chat qui regardait les gars. Ils étaient tous là. Était la 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 la, était la 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 la, était la 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 la, était là.
Want het diploma bestond uit het theoretisch gedeelte en het praktische gedeelte. Dus een kind wat dus bijvoorbeeld dus theoretisch geslaagd was, kon wel dus praktisch zakken.
Ja.
Dat was dus mogelijk en kon ook andersom.
En ook beide natuurlijk.
En ook beide.
Waar werd de theorie gehouden?
Die theorie die werd altijd dus gehouden ongeveer een week of vier. Dat was dus altijd in april. En dat was dus eigenlijk, dat ging nationaal.
Ja, maar op school gewoon.
Op school,
hè?
Ja. Dus gewoon dus, tijdens de, dus een les werd er dus gehouden. Dus zal maar zeggen, dus, de kinderen die kregen dus allemaal kregen ze dus een, ja, daar een examenvraag kregen ze dus. Die bestond dus uit plaatjes en verkeerssituaties en vragen. En die moesten ze dus invullen. En dan moesten ze dus, dat was ook multiple choice was dat. En dan werden dus, als dat s'avonds, dus overdag werd dat gedaan. En dan s'avonds kwamen dus een heel groot gedeelte van mensen van Veilverkeer Nederland. Die hier uit de stad vandaan, van de vereniging. En een heel serie onderwijzers. En er werd dus met de hele groep, werd er dus die formulieren allemaal waren ze gecontroleerd. En dan werd er dus gekeken of dat ze dus geslaagd of gezakt waren.
Waren die leerlingen verplicht om aan die opleiding deel te nemen?
Nee.
Het was allemaal op vrijwillige basis?
Dat was op vrijwillige basis, dat deden dus de scholen deden dat in.
Ja, maar als dus een bepaalde klas deed, moesten die, al die leerlingen van die klas daar meedoen?
Dat was niet verplicht.
Dat was niet verplicht?
Dat was niet verplicht. Het was dus wel zo dusdanig. Dus toen, ja, nu geloof ik dat het niet meer is, maar toen was het dus, elke week hadden ze dus 1 uur hadden ze verkeersonderricht. En ik geloof dat dat nu afgeschaft is.
Ja, maar die leerlingen konden toen niet zeggen, nou, ik doe er niet aan mee. Als de overige leerlingen van de klas het wel deden.
Nou, ik geloof niet dat er eentje was dus die zei van, ik doe niet mee.
Nee, ze vonden het allemaal even
leuk. Ze vonden het leuk. Ja. Ze vonden het gewoon leuk. Want dan zeg ik, nou, die kinderen dus die dus daar kwamen, die vonden het gewoon leuk om het dus te doen.
Ja, natuurlijk.
De paden tijdens de lessen werden toen afgezet voor wandelaars?
Ja, dus nou niet afgezet, want je mocht het park niet afzetten. Wij mochten het park dus van de gemeente gebruiken.
Ja, maar tijdelijk, tijdens die lessen, moest het toch even afgesloten worden?
Nee.
Dat er geen ongelukken konden gebeuren?
Nee, er werd nooit wat afgesloten. Nee. Alleen, dus als de mensen in het park kwamen, van dus op alle kruisingen enzovoort, ja. werden de mensen gevraagd om even dus uit te kijken. En ik geloof niet eens dat dat nodig was.
Ja. Wat was uw taak nou eigenlijk in het hele gebeuren?
Nou, dus mijn taak was dus, ik deed dus, ik kan wel zeggen, bijna altijd fietsenkeuren. Dus ze kwamen dus bij het Timopark met de hele klas. Daar hadden we dus de kinderen, die werden dus opgesteld volgens een nummer. Dus we hadden dus de namen. En dus die namen die werden dus afgeroepen. En als ze dus afgeroepen werden, kregen de kinderen dus een borst- en rugnummer. En aan de hand daarvan gingen per halve minuut, dus per 30 seconden, werd er eentje dus vrijgelaten. Ze mochten elkaar niet passeren. Omdat je dus dan gaat krijgen dat er allerlei kinderen waren, dus die ragen dus een beetje uit gingen slopen en zo. En dat was natuurlijk niet de bedoeling ervan.
Nee.
Maar we probeerden dus dat toch in een zekere mate dus in de hand te houden. Ging het op een gegeven moment dus dat het dus onderweg iets fout liep, dan had je dus toch de controles. Waarbij kwam dat eigenlijk dus constant een surveillancewagen van de gemeentepolitie dus het hele traject eigenlijk toch wel wat controleerde. Dus die dus, zei van, nou jongens, eventjes rustig of het een of het ander. Omdat je dus toch die verantwoording tegenover die kinderen had.
De verkeerspolitie deed ook mee, de heer Klaassen afhankelijk. Klaassen. Pepping?
Pepping toen nog niet. Nee. Pepping is er dus later bijgekomen. Ik durf niet meer te zeggen welk jaar dat was, hoor. Maar het was wel vrij vlot, was dat.
Ja.
En toen hebben we dus ook met, dus heeft Pepping de boel overgenomen. Want die is dus er eigenlijk bijgekomen dat de verkeerstaan geopend is. Ja.
Bestond er ook nog wel wat publieke belangstelling voor die verkeerslessen? Kwamen de ouders ook nog wel eens kijken hoe de kinderen...
Er waren ouders bij die kwamen.
En onderwijskrachten gingen ook altijd automatisch mee?
Meestal ging er 1 of 2 van de scholen. Ging er dus een onderwijzer of onderwijzeres ging er dus mee. En
werden hun fietsen ook nog gecontroleerd?
Ook die fietsen werden, ja. Nou, en of, want dat was dus een hoeraadje als er van de meester of van de juffrouw dus de fiets gecontroleerd werd. En dat je dus daar dus een aanmerking op moest maken natuurlijk. Ja. Wat bijna nooit gebeurde. Van, juist dus die... Maar toen op dat moment vond ik... gaf heel erg goed dus het voorbeeld.
Alles controleren van die fiets. Ook de remmen bijvoorbeeld?
Remmen.
De bel.
De bel, hè, want er moest dus een bel op zitten. De bel die werd gecontroleerd. Dus remmen werden gecontroleerd. Banden werden even nagekeken. Want als het dus... We hebben heel zeldzaam hebben het dus gehad... dat, het dus de, dat je een fiets afkeurde... En dan mocht zo'n kind mocht dus rijden op een fiets van een vriendje of een vriendinnetje of zo. Die dus dan dus, er werd dus altijd toch wel rekening mee gehouden met die kinderen.
Hebben jullie ook een beetje voortgezet voor het voortgezet onderwijs?
Daar werd dus verder niks meer aan gedaan. Dat vonden wij altijd dus heel erg jammer.
U hebt wel gepleit om ook middelbare scholieren...
We hebben toen heel erg mee bezig geweest, maar dat is nooit van de grond afgekomen.
In heel Nederland niet, of alleen in Nederland?
Heel Nederland niet. Nee hoor, heel Nederland niet. Want
dan had je de bromfietsen bijvoorbeeld ook kunnen creëren.
Ja. Maar daar zijn we dus ook nog mee bezig geweest, omdat dus, dat we zeiden van nou, we vinden het toch wel zo belangrijk, dus dat je dus van ja, ik ben 16 jaar en dan stapt ze op een brommer. Maar dat schijnt, dus, dat schijnt allemaal zoveel moeilijkheden te geven, dat je toch zegt van ja, wat moeten we nou ermee? Maar dat, dat is allemaal dus een beleid waar je dus eigenlijk dus niks aan doen kan. Er is wel steeds over bezig geweest, maar dat is toch nooit van de grond afgekomen.
Nee.
We hebben altijd op vrijwillige basis gewerkt.
Er waren geen betaalde krachten bij,
nee,
behalve bij de politie dan natuurlijk.
De politiemensen wel natuurlijk, maar wij waren dus allemaal maar dat mensen dus... Ik heb dus jaren heb ik er dus 2 dagen verlof voor opgenomen.
Ja.
Dus ik zelf werkte dus op de Rijkswerf. En dan moest je dus gewoon dus... we hebben dat er dus nou de hele goede tijd dan was. Dan kregen we een dag vrij van de baas. Maar anders moest je gewoon zelf een vrije dag nemen. Ja. Of altijd 2 vrijdagen.
Of het had op een zaterdag moeten gebeuren natuurlijk.
Ja, maar dan zijn de kinderen niet op school.
Nee. Nou, heel vroeger nog wel, hè? Dan was het
ja,
nog...
maar dat dus... Het was dus altijd was het dus zo dusdanig. Dus dat was vrijdags en donderdags werd dus... Of donderdags, vrijdags werd dus die verkeersexamen gedaan. Ja. Dat was altijd zo. En dat zeker dan... Dus daarna werd al dus die dingen nagekeken in de lijst.
Was voor je voor de hoogste klas, hè, van het basisonderwijs?
Ja, dus dat maakte ze dus zelf uit. Dus de onderwijzers. Er waren dus onderwijzers bij die zeiden van... Dus de kinderen uit de 6e klas hebben toch zoveel te leren in dat moment. Omdat ze dus dan naar een voorbereidingse andere school gingen. En die deden dus de 5e klas... En er waren er ook bij, die deden dus de 6e klas. Maar dat lieten we dus helemaal aan het onderwijspersoneel zelf over.
Ja. Als ze nou eens zakte voor een examen, konden ze dan evengoed nog wel het jaar erop weer opnieuw een poging doen?
Nou, als ze dus op de school zaten nog wel. Maar ja, dus de school die deed dat dan natuurlijk niet meer. Want dus het was dus die klas, die deed dus mee. En dan was het dus afgelopen.
Ja, maar goed, de 5e en 6e klas deden het misschien.
Ja, maar het was, meestal dus was het dus... Per school 1 klas. Dus die klas dus die dus afgesproken was, die deden hun. Dat maakte niet wij uit, dat maakte dus de...
Ja, dan zei je, had blijven moeten zitten, dan had
ja,
hij misschien...
Ja, dan wel. Maar dat is, kwam heel zelden uit. Nou, het zal misschien wel eens gebeurd zijn, maar dat is dus niet dat wij daar dus iets van wisten... of dat we daar dus bij kwamen. Dat was gewoon niet zo.
Is het nog steeds een verplicht vak eigenlijk? Hoeveel scholen doen er nu nog steeds aan mee aan het veilig verkeer, aan het examen? Je leest er nooit wat over meer, hè?
Nee, je leest er niks meer over. En ik geloof niet eens dus dat het hier nog gedaan wordt in Den Helder. Ja. Want er is, ja, dat hele veilig verkeer hier in Den Helder, dat ligt eigenlijk zo'n beetje, ik denk, op...
gaat niet zo best. Nee, en ze hebben nog wel een bestuur waarschijnlijk in Den Helder.
Ik weet niet of er nog bestuur is. Er is wel altijd bestuur geweest. Ja. Er is Pepping is er dus jaren voorzitter van geweest. En hij is dus... later was het meneer De Haan. Maar ik denk niet dat hij nog leeft.
Nee. Dus eigenlijk wordt het niet meer gedaan voor zover het kan nagaan.
Voor zover ik het weet wordt het niet meer gedaan.
Dat is het verleden tijd eigenlijk.
Ja, ja.
En het doel was eigenlijk om...
Dus dat dus de kinderen dus toch wel wat veiliger dus... Want ze gingen dus van de lagere, van de basisschool af. En ze gingen dus naar een andere school toe. Ja. En dat je dus toch zegt van, nou ja, moet je luisteren. Dus we hebben toch een poging gedaan. Dus dat ze een klein beetje verkeersinzicht hebben. Want dat is dus de opzet ervan.
Volgt de heer Valkenburg de ontwikkeling nog steeds? Binnen het veilig verkeer?
Nee, binnen veilig verkeer niet. Ik ben nog wel, ben ik dus nog steeds verbonden. Wat ik dus, nou ja... aan dus de verkeerstuin.
Ja, maar dat is, dus een, dat heel is, dus, al, is een ander hoofdstuk.
Maar dat zit dus bij, dus dat is, ja, dat is dus daar dus uiteindelijk dus door ontstaan. Van die verkeerstuin, die is dus ook, en die heb dus dit jaar ook nog gedraaid, en die draait het volgend jaar ook nog. Dat weet ik wel. Ja. Want dan hebben we dus twee keer in een jaar hebben we daar dus vergadering van. En ja, dus door de omstandigheden kan ik er dus zelf dus niet meer geen deel meer van uitmaken. En kan ik dus, ja, want ik kan dus niet meer repareren en zo. Want anders dan hadden we dus een ploeg. Ja. En die gingen dus s'avonds na werktijd, dan gingen wij dus als die kinderen dus op de verkeerstuin geweest waren. Dus banden plakken, kettingen maken. Enfin, dat was altijd dus een vast ploegje was dat.
Iedere avond, iedere morgen, denk ik aan jou. Iedere dag maak ik me zorgen, alleen om jou. Er is geen ogenblik dat ik niet aan je denk, omdat ik nog altijd van je hou. Dan zie ik jou weer bij me komen en spreek met jou. Er is geen ogenblik dat jij niet bij me bent, omdat ik nog altijd van je hou. Wees nog eens lief, net als toen. Vraag me nog eens om een zoen. Kijk niet zo nukkig, lach weer gelukkig. Als je me ziet net als toen. Aan Marjoleinen, kom langs de zoldertrap zo zachtjes als je kan. Waarom denk je dat die maan daar staat te schijnen? Marjoleinen, ik word er zo weemoedig van. Hier beneden ligt een perkje te geuren, het decor voor het begin van een roman. En waarom blijf je dan nog boven zitten zeuren? Marjoleinen, doe je wollen sokjes aan. Een dans
liedje deint langs het strand van de zee. En al die het hoort, die neuriet het voort. Een dansliedje deint langs het strand van de zee. Tegelijk, armoedig en toch ook weer rijk. Het is weemoed met een scheutje gein. Het water loopt blij.
O, water loopt blij. O, water loopt blij.
Het is mooi en lelijk tegelijk. Armoedig en toch ook weer rijk. Het is weemoed met een scheutje gein. Het water loopt blij.